Goedemorgen, iedereen. Voor degenen die ik nog niet moest gezien hebben, wil ik een heel gelukkig, gezond en vooral een heel gezegend 2014 toewensen. Misschien goed dat al die feestdagen nu voorbij zijn, want voor de meesten zullen het wel drukke dagen geweest zijn. Van de ene feesttafel naar de andere. Dagen van overdaad en de daarbij horende indigesties. Toch hoop ik dat u nu voldoende hersteld bent. Van al die interne spanningsvelden. En dat u goed uitgerust bent. Zodat ik, of beter gezegd, zodat Gods geest uw aandacht kan vastgrijpen en vasthouden. Gilbert heeft het straks al gezegd dat het Bijbelvers voor 2014, dat we die terugvinden in Spreuken 23. Het is een heel kort vers en daarom makkelijk te onthouden. Mijn zoon, maar we kunnen even goed zeggen, mijn dochter, geef mij uw hart. Je hart, dat is in de Bijbel het centrum van ons leven. In heel de Bijbel komt het woord je hart meer dan 600 maal voor. En je vindt het terug bij alle mogelijke situaties. Je hebt een kil hart, een verbitterd hart, een vrezend hart, een oprecht hart, dienend hart, rein hart, juichend hart, toegewijd hart, een liefhebbend hart. En zo zou ik nog een tijdje kunnen doorgaan. Ik durf te zeggen dat in de Bijbel het hart veruit het meest belangrijke gereedschap in het geloof is. En vandaag zou ik willen spreken over het liefhebbend hart. Ofwel het hart dat vol is van passie voor God. Maar laten we eerst nog zijn zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat wij hier deze voormiddag mogen samen zijn in alle openheid, in alle vrijheid hier, om te spreken over uw woord. Ik wil echt uw zegen vragen over het woord van vandaag ook. Dat zij mogen verankerd worden in ieders hart, Heer. Dat onze passie voor u alleen maar luider en harder wordt, Heer. Oprechter wordt ook. Zegen deze prediking, Heer. Vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u lezen in Matteüs 22. Matteüs 22, van 34 tot en met 40. Toen de Farizeeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen van hen. Een wetsgeleerde vroeg om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem, gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Tot daar. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart. Dit vers zou ik vandaag willen gebruiken als een oproep om onze passie voor God terug tot leven te brengen, zodat ons hart voor God in vuur en vlam staat. En daarom was ik verleden week blij dat ik tijdens de zang Jan hoorde spreken over het enthousiasme in het geloof. Niet dat we hier plots met z'n allen moeten staan springen en dansen, maar toch dat we minstens een vurig hart hebben voor God. Maar vooral dat we dat hart ook vurig houden. In Hebreeën 10 lezen we, en ik gebruik de vertaling van het boek, vergeet nooit die heerlijke tijd toen u Christus pas had leren kennen. Dat gaat over uw eerste liefde. Het is ook het verwijt dat de gemeente in Efeze kreeg in Openbaringen, waar we lezen: maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Broeders en zusters, hebt gij verzaakt aan uw eerste liefde? Weet u nog hoe enthousiast u was toen u pas tot geloof kwam? Ik weet dat nog goed hoor. Het is die eerste liefde, dat enthousiasme, dat ik zo graag bij velen zou willen terugzien en ook bij mezelf. Waarom is het toestand van ons hart zo belangrijk? In Spreuken 4 lezen we het antwoord. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Het is de bron van ons leven. We moeten ons hart vurig houden. Als ik spreek over passie, dan bedoel ik niet de emotie. Zoals bijvoorbeeld een mooi lied emoties kan opwekken. Nee, met passie bedoel ik, is uw hart vol van Jezus? Loopt uw hart over? Of is dat hart vol vuur van weleer, gereduceerd tot een pietluttig waakvlammetje? Hebt u nog altijd de vreugde en de blijdschap in uw hart? Hoe staat het met uw passie voor God? In Spreuken hebben we gelezen dat we ons hart aan God moeten geven. En in Matteüs lezen we hoe we dat moeten doen. Door lief te hebben. Het klinkt zo simpel, maar het is soms zo moeilijk. In geloven bestaat geen automatische piloot. Je kunt niet zeggen, ik heb voor de Heer gekozen en nu zit ik voor de rest van mijn leven wel goed. Want vroeg of laat kom je voor allerlei vragen te staan. En dan moet je telkens opnieuw kiezen. Hoe leef ik? Zeg ik ja of zeg ik nee? Welke kant ga ik op? Doe ik mee of zeg ik nee, ik denk niet dat God dat wil? Ook al heb je je hart gegeven aan God, toch blijven deze keuzes steeds terugkomen. Jouw keuze voor God zou je kunnen vergelijken met jouw keuze voor je levenspartner. Het duurt niet lang om je liefde te verklaren. Het duurt maar 1 seconde om te zeggen, ik hou van je. Maar het duurt een heel leven lang om te laten zien hoeveel je van iemand houdt. En dat is bij God net zo. Het kan niet zijn dat je zegt, ik wil wel bij de Heer horen, maar ondertussen maak je keuzes die tegen hem ingaan. God vraagt een keus met heel je hart. En die keuze moeten we telkens opnieuw bevestigen, omdat we mensen zijn in al onze zwakheid. Omdat we ons zo makkelijk laten verleiden door de geneugten en de pleziertjes van de wereld. En daarom moeten we elke dag opnieuw naar de voet van het kruis gaan en ons hart aan hem overgeven. God liefhebben kan maar met een hart dat volkomen aan God is toegewijd. In 1 Kronieken lezen we: en gij, mijn zoon Salomo, ken de God van uw vader en dien hem met een volkomen toegewijd hart en een bereidwillig gemoed. Want de Heere doorzoekt alle harten en doorgrondt al wat de gedachten beramen. Indien gij hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Toch indien gij hem verlaat, zal hij u voor eeuwig verwerpen. De Heer doorzoekt alle harten. Wat zal hij bij u vinden? Vindt hij een warm en liefdevol hart of een hart dat verhard is? Vindt hij een hart dat zich tot hem keert of van hem afkeert? God wil een volkomen toegewijd hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Houdt u van God? Hebt u God lief? U mag aan elk christen vragen of ze God lief hebben. Ze gaan allemaal antwoorden, ja, ik heb God lief. Die ene seconde, weet u nog? Maar als je dan aan dezelfde christenen zou vragen om eens te beschrijven hoe hun liefde voor God tot leven komt in hun eigen levenswandel, dan denk ik dat je zou verwonderd staan over de antwoorden. En om daar een idee over te krijgen, wil ik een simpele vraag voorleggen. En dat is deze. Welke kenmerken zijn er in uw leven op te merken wanneer iemand naar u kijkt of u in het oog houdt? Zouden zij aan uw levensstijl kunnen zien dat u God lief heeft? Antwoord daar voor uzelf nu eens heel heerlijk over. En let op, we hebben juist gelezen dat God de harten doorzoekt en dat hij onze gedachten kent. Ik herhaal de vraag, zouden mensen aan uw levensstijl kunnen zien dat u God lief hebt? En nu ga ik de vraag omdraaien. Wanneer u kijkt naar andere christenen, wat zijn dan de kenmerken die u in zijn of haar leven zou willen opmerken? Waaruit voor u duidelijk zou blijken dat die persoon God oprecht lief heeft. Wat wilt u te zien krijgen? Stemmen de kenmerken die u bij een ander zou willen zien overeen met de kenmerken in uw eigen leven? Of bent u strenger voor de ander dan voor uzelf? Ik denk dat dit wel twee heel confronterende vragen zijn. Twee vragen die, wanneer u die eerlijk hebt beantwoord, die in veel gevallen in uw hart een revolutie zouden moeten teweegbrengen. Gij zult de Heer uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met al uw krachten. Hoeveel keren per dag, of zelfs per week, denkt u nou hoezeer u God lief hebt? Is het niet zo dat we meestal spreken over hoeveel hij ons lief heeft? En als we toch zeggen dat we God lief hebben, wat bedoelen we dan? Het is goed om daar eens over na te denken. Want veel mensen zeggen dat ze God lief hebben, en in hun hart bedoelen ze het misschien wel goed, maar doen ze dat ook? En daarom stel ik u de vraag, hebt u God lief? Verwarren we onze liefde voor God niet met schrik hebben voor God? Ik bedoel daarmee dat je een gevoel of houding hebt van diep respect voor God. Met respect eer ik hem voor wie hij is. Ik erken dat hij heilig is. Ik erken dat hij mij op een dag zal oordelen. Maar dat respect en die erkenning wil niet zeggen dat ik hem ook lief heb. Het kan zijn dat we gewoon bevreesd zijn om wie hij is en wat hij kan doen. En daarom nog eens de vraag, hebt u God lief? Misschien zal u zeggen, ja, maar ik dien God wel. In de gemeente doe ik dit en dat en geen. Dat zou ik niet doen als ik God niet zou lief hebben. We moeten uitkijken dat we met ons gemeentelijk werk niet doen dat we het niet doen als een verplichting. Het mag geen religieus boodschappenlijstje worden. Of dat we het niet alleen maar doen om onszelf goed te voelen. En ons daardoor geliefd voelen door anderen. Wat zegt u zelf? We hebben allemaal zo'n nood aan erkenning, aan acceptatie. We willen ons geliefd voelen. Maar voor wie doet u het? Is het omdat u God lief hebt of omdat u zich goed wil voelen? Laten we eens het voorbeeld nemen van wat de Bijbel zegt over het geven van tienden. als uw liefde voor God uw motivatie is om tienen te geven, dan ga je niet elke zondag opnieuw zitten mekkeren. Laat een keer zien hoeveel zal ik deze keer weer al geven. En dan gaat u het lijstje af van wat u allemaal zou moeten missen, omdat u dat geld aan God zou moeten geven. Mijn televisie is aan vernieuwing toe. Mijn zetel is eigenlijk versleten. En er is juist een promotie bij de IKEA. Maar ja, zal ik dan nog genoeg overhouden voor God? Maar hij zal dat wel begrijpen, hè? Hij zal toch wel begrip hebben dat ik wat nodig heb. En zo'n promotie kun je toch niet laten voorbijgaan. U snapt toch wel dat die houding geen expressie is van uw liefde voor God. In Matteüs lezen we: waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Als je de motivatie om te geven haalt uit liefde voor God, dan zal het geven van tiende uw vreugde en blijdschap in het hart schenken. En een goede test om daarachter te komen waarom je dingen doet die je doet, is jezelf de vraag stellen wat het doel daarvan is. Wat is uw drijfveer, wat is uw motivatie? En het antwoord daarop moet altijd zijn dat u het doet tot uitwerking van zijn doel en tot zijn eer en glorie. Dat is de liefde die God bedoelt. En daarmee brengen wij Gods hart en ook het onze in vreugde en blijdschap. En die liefde heeft ook zijn uitwerking in ons leven met andere mensen. Want naast het grote gebod zegt Jezus ook, het tweede gebod, daaraan gelijkt. Aan het grote gebod, dus niet meer, maar ook niet minder, is dat je naast zult liefhebben als jezelf. Zoveel waarde geeft God aan liefhebben. Heb je naaste lief als jezelf. God liefhebben wil dus ook zeggen andere mensen liefhebben. God liefhebben wil ook zeggen andere mensen vergeven. En dat is soms zo moeilijk. Heb je nog nooit iemand gekend die u iets misdaan had en waar u het bijzonder moeilijk mee had om die te vergeven? Maar toch deed u het. Waarom? Omdat u in het hart wist dat dat het juiste was. Als u dat kan doen uit liefde voor God, dan zal uw hart overlopen van goddelijke liefde. Wees daarvan overtuigd. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Toen u God leerde kennen, wat gebeurde er met uw levensstijl? Het veranderde volkomen. Heel uw denken werd vernieuwd. Je stopte met godslastering, met vloeken. Meer zelfs. Als je nu hoort vloeken, is er alsof er een mes in uw hart gestoken wordt. Is niet zo. Je stopte met vuile moppen te vertellen. Je begon erop te letten welke lectuur je onder ogen nam. Of naar welke tv-programma's je keek. En het bijzondere was, niemand hoefde jou dat te vertellen. Je voelde dat zelf in je hart aan, dat dit niet meer kon. Je begon ook dagelijks in zijn woord te lezen. Je begon je in te zetten voor de gemeente en voor je naasten. Met andere woorden, je leven veranderde grondig. Als u niets herkent van wat ik nu allemaal heb opgesomd, dan moet u zich serieus afvragen of u God wel lief hebt. Als iemand zijn leven niet wil veranderen, wil die ook niets te maken hebben met God. En die mensen kunnen best aardig zijn. Maar wanneer je aanspreekt over religieuze dingen, dan zeggen ze, genoeg daarmee. Daar moet je bij mij niet mee afkomen. Daar wil ik niet over praten. En ze voelen zich daar ongemakkelijk mee. Waarom? Omdat ze angst hebben voor verandering. Want dat is wat er gebeurt als je je hart aan God geeft. Je leven verandert radicaal. In Romeinen lezen we: en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Is het niet interessant om te zien dat vele religies een God hebben die ze zelf gemaakt hebben? De Bijbel spreekt erover. Goden die niet kunnen spreken. Ze zijn doof, ze zijn stom, ze kunnen niet wandelen. Ze kunnen niets. In vele gevallen zijn het levenloze beelden. En toch worden ze door mensen aanbeden. Maar wij hebben onze God niet gemaakt. God heeft ons gemaakt. Wij christenen zijn de enigen die een levende God hebben. En God maakte zichzelf wel heel tastbaar in de persoon van Jezus Christus. God gebruikte de meest krachtige methode om ons te laten zien hoezeer hij ons lief had en lief heeft. En dat was door toe te laten dat zijn enige geboren zoon aan het kruis werd genageld tot vergeving van onze zonden. Het was de grootste expressie, de grootste uiting van liefde die we ooit hebben gezien en meegemaakt. En dat deed hij niet omdat iemand van ons zijn liefde verdient, maar omdat hij ieder van u zo ontzettend lief heeft. Denk ook eens terug aan al die beloften die hij God ons heeft gegeven. Als je spreekt over motivatie, dan zijn ook deze beloften reden genoeg om God lief te hebben. Ik ga er een paar op noemen. Hebreeën, ik zal u geenszins begeven. Ik zal u geenszins verlaten. Wat de omstandigheden ook zijn, hij zal u nooit in de steek laten. Niemand anders dan God alleen kan u zo'n belofte geven. Niemand. En dan zei hij ook nog iets dat niemand van ons kan beloven. En dat is dat hij zal voorzien in al onze noden. U kent die passage wel uit de Filippenzenbrief. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. In Christus Jezus. Wie kan u zoiets beloven dan God alleen? Waarom zouden we zo'n God niet lief hebben als we weten wat hij allemaal voor ons kan en wil doen? Ook zegt hij dat onze gebeden zullen beantwoord worden. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Jezus zegt: en wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijk worden. We zijn allemaal wel al in situaties terechtgekomen waar alleen God het verschil kon maken. Situaties, omstandigheden die alleen door God ten goede konden gekeerd worden. Dat is wie God is en wat God kan doen in ons leven. Dus als u nog niet overtuigd bent om God lief te hebben, wat dan wel? Het is de schepper van het heelal. De maker van het hele universum. De enige, waarachtige en almachtige. Die naar u omkijkt alsof hij naar niemand anders moet kijken. Het is deze die tegen u zegt: ik zal u geenszins begeven. Ik zal u geenszins verlaten. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En denk nu eens terug aan al die keren dat hij uw zonden heeft vergeven. Hebt u al eens geteld hoeveel keer hij u vergeven heeft. Ik ben gestopt met tellen. Ik ben de tel kwijtgeraakt. Van zolang u God kent, is het al 1 keer voorgevallen dat u bij God uw zonde ging belijden en dat hij antwoordde, ja, maar dat ga ik niet vergeven. Nu heb je het zo bruin gebakken, dat ga ik niet vergeven. Nooit, nooit is dat gebeurd. Als u aan God met een oprecht berouw uw zonde belijdt, dan zal hij u vergeven. Altijd. In 1 Johannes lezen we, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. We kunnen altijd bij God terecht. Maar Jezus is niet alleen voor onze zonde naar het kruis gegaan. Hij heeft ook de dood overwonnen door uit zijn graf op te staan, waarmee hij ons de zekerheid heeft gegeven op eeuwig leven. Meer zelfs, hij belooft ons dat hij voor ieder die zijn naam aanroept, een plaats zal klaarmaken, zodat wanneer je hier je tijdelijke leven neerlegt, je verder zal kunnen leven in eeuwigheid bij hem in zijn koninkrijk. Johannes 14 lezen we, wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Wie anders dan God kan u dat beloven? Dus al diegenen die in hem willen geloven, die in hem willen vertrouwen, die hem willen liefhebben, zullen niet verdwijnen in de eeuwige verdoemenis, maar zullen zij gift van eeuwig leven ontvangen. Dat is wat hij beloofd heeft. Dus als je echt God wil liefhebben, zal ik 5 punten opzommen waar je moet naar streven. En het eerste is, als je God echt lief hebt, zal je hem willen gehoorzamen. Gelijk in welke omstandigheden u zich ook mogen bevinden. Hij wil dat we begrijpen dat ware, echte, oprechte liefde zich vertaalt in gehoorzaamheid aan de Almachtige God. In 1 Johannes lezen we, want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Bent u een gehoorzaam christen? Bewaart u zijn geboden? Als u jouw hart hebt gegeven aan God, als je hem gehoorzaamt, is dat voor hem het bewijs dat u hem lief heeft. Het tweede is, als je hem lief hebt, je zal hem willen dienen. Je wil je leven niet verspillen aan wereldse dingen, maar je zal God willen dienen met datgene dat tot eer en glorie van zijn naam is. 3, je zal hem willen vertrouwen. Als je hem lief hebt, zal je tijd met hem willen doorbrengen, naar hem luisteren, stil zijn, in vertrouwen en geborgenheid je door hem laten liefhebben. En jij zal hem liefhebben. Je zal hem willen prijzen, de ene keer met een lied, de andere keer met een gesprek of in stilte. 4, je zal ook willen geven. Niet alleen met giften, maar ook met het doorgeven van het evangelie. Want je zou niets liever willen dan dat iedereen hem leert kennen. In Lucas lezen we, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. 5, je zal ook dagelijks willen lezen in zijn woord. Want dat is de basis van elke conversatie met God. Je wil hem beter leren kennen en waar kan je hem beter leren kennen dan in zijn woord, de Bijbel. God liefhebben is het belangrijkste wat we moeten doen. Al de rest is bijkomstig. Gelijk wat u doet in het leven, gelijk hoe succesvol u voor de wereld mag lijken, gelijk in welke organisatie of verenigingen u bent aangesloten, welke fantastische hobby u ook mag hebben. Als u God niet lief hebt, zal u nooit echt gelukkig zijn. nooit echt tevreden zijn. Er zal altijd een leegte in je hart blijven. Ook al zal je dat nu voor jezelf niet willen toegeven. Je zal die leegte proberen op te vullen met materiële dingen. Maar het zal je niet lukken. Omdat God u alleen maar gemaakt heeft om lief te hebben, hoe simplistisch dit ook mogen klinken. Zijn liefde en wederliefde is de basis van alles. In 1 Korintiërs lezen we het hoofdstuk van de liefde. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Door zijn liefde kan hij in jouw leven ongelooflijke dingen teweeg brengen. Dingen die je zelf nooit voor mogelijk had gehouden. En daarom wil ik u uitnodigen om de eerste stap te zetten. Aan hen die hem nog niet kennen of niet willen kennen. Maar ook aan hen die al ontelbare jaren in het geloof staan. Het is misschien allemaal een beetje vastgeroest. In de wereld zegt men dat als je een vastgeroeste bout niet loskrijgt, dat je een beetje cola moet overgooien. Ik ga niet beweren dat je een flesje cola over je hoofd moet uitsmijten. Maar dompel je gewoon onder in Gods liefde. En alle frustraties, alle bitterheid, alle haat, al wat vastgeroest is, zal weggebrand worden. Wakker de vlam van uw eerste liefde terug aan. En zo zou ik u allen willen uitnodigen om uw gedachten en in alle nederigheid op te stellen aan de voet van het kruis en hem oprecht te vragen om vergeving voor uw zonde. Laat uw hart vullen met zijn liefde en beantwoord die liefde door hem te gehoorzamen. Je zal nooit begrijpen wie God is, totdat Jezus een onmisbaar deel van je leven is geworden. Vanaf dat moment zal alles in jouw leven veranderen. Geef je leven over aan hem en laat God je leven veranderen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Amen.
Dank u, Stefan, voor de bemoedigende boodschap. De boodschap die de Bijbel heel duidelijk uitspreekt. God is liefde. En we willen dat hij wil dat die liefde doorgegeven wordt aan elkander. Daarom had ik ook nog graag een laatste lied met jullie gezongen. Het laatste lied, 602, Vrede van God. De Heer Jezus heeft na de opstanding verschenen aan zijn apostelen. En heeft gezegd, vrede van God. Ik weet niet of dat mogelijk is om nog even recht te staan. En misschien als symbool van de liefde van elkaar door te geven, elkaar een hand te geven. De vrede van God woont in ons hart. En die vrede van God moet doorgaan naar elkaar. De Heer heeft ons lief gehad.
God zij met jou.
In Jesus naam, in Jesus naam, in Jesus naam geef ik jou vrede van God, vrede van God, de vrede van God zij met jou. Heilige Geest, de Heilige Geest, de Heilige Geest zij met jou. Vrede van God, vrede van God, de vrede van God zij met jou. Nog een kort gebed te spreken, dat de Heer ons verder mag zien en ons vrede geven. Heere, dank u dat u bij ons was. Dank u dat u beloften houdt, Heere, wat u zegt. Wanneer er twee of meer samenkomen in mijn naam, dat u in ons midden bent. Dank Heer Jezus dat u de prediking van Stefan gebruikt hebt om te spreken van uw liefde en ook Heer onze liefde voor elkander. Heer Jezus, wilt u het bewerken door uw geest in deze week? Wilt u alles in uw hand nemen, ook de gesprekken nu na de dienst? En wilt u ons veilig thuis brengen? En de vrede van de Heere God zij met u. Amen. Er is nog koffie en er is nog lekkere soep.